Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 79, daarvan het eerste vers: Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. 79, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het woord des Heren en wel uit de profetie van Jesaja, de hoofdstukken 36 en 37. Hoofdstuk 36 en 37 van de profetie van Jesaja.
En het geschiedde in het 14e jaar van de koning Hizkia dat Sanherib, de koning van Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. En de koning van Assyrië zond Rabsakee van Lachis naar Jeruzalem tot de koning Hizkia met een zwaar heer. En hij stond aan de watergang des oppersten vijvers aan de hoge weg van het veld des vollers. Toen ging tot hem uit Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna de schrijver en Joha, de zoon van Asaf, de kanselier. En Rabsakee zeide tot hen: Zeg nu tot Hizkia, zo zegt de grote koning, de koning van Assyrië, wat vertrouwen is dit waarmede gij vertrouwt? Ik mocht zeggen, doch het is een taal, een woord der lippen, er is raad en macht tot de oorlog. Op wien vertrouwt gij nu dat gij tegen mij rebelleert? Zie, gij vertrouwt op dien gebroken rietstaf op Egypte, op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Alzo is Farao, de koning van Egypte, al degene die op hem vertrouwen. Maar zo gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heer onze God, is hij die niet, wiens hoogten en wiens altaren Hiskia weggenomen heeft, en tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft, voor dit altaar zult gij u nederbuigen. Nu dan, wed toch met mijn Heer, de koning van Assyrië, en ik zal u 2000 paarden geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven. Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enige vorst van de geringste knechten mijns heren afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte om de wagens en om de ruiters. En nu, ben ik zonder de Heere opgetogen tegen dit land om dat te verderven? De Heere heeft tot mij gezegd, trek op tegen dat land en verderf het. Toen zeiden Eliakim en Sebna en Joha tot Rabsakeh, spreek toch tot uw knechten in het Syrisch, want wij verstaan het wel. En spreek niet met ons in het Joods voor de oren des volks dat op de muur is. Maar Rabsakeh zeide, heeft mijn Heer mij tot uw Heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen die op de muur zitten, dat zij met u lieden hun drek eten en hun water drinken zullen? Alzo stond Rabsakeh en riep met luider stem in het Joods en zeide, hoort de woorden des groten konings, des konings van Assyrië. Alzo zegt de koning, dat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Daartoe dat Hiskia u niet doe vertrouwen op de Heere, zeggende, de Heere zal ons zekerlijk redden. Deze stad zal niet in de hand des konings van Assyrië gegeven worden. Hoort naar Hiskia niet, want alzo zegt de koning van Assyrië, handelt met mij door een geschenk, en komt tot mij uit, en eet een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgenboom, en drinkt een ieder het water zijns bornputs, totdat ik kom en u haal in een land als Ulieder-land, is een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden. Dat is Kia Ulieder niet verleiden, zeggende, de Heere zal ons redden. Hebben de goden der volken een ieder zijn land gered uit de hand des konings van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij ook Samaria van mijn hand gered? Welke zijn ze onder al de goden deze landen die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de Heere Jeruzalem uit mijn hand redden zou? Doch zij zwegen stil en antwoordden hem niet één woord, want het gebod des konings was, zeggende, gij zult hem niet antwoorden. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joha, de zoon van Asaf, de kanselier, tot Hiskia met gescheurde klederen, en zij gaven hem de woorden van Rabsakeh te kennen. En het geschiedde, als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des heren. Daarna zond hij Eliakim de hofmeester en Sebna de schrijver en de oudsten der priesters met zakken bedekt tot Jesaja de profeet, de zoon van Amos. En ze zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God horen de woorden van Rabsakeh, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En de knechten van de koning Hiskia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zeide tot hen, zo zult gij lieden tot uw Heer zeggen, zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede mij de dienaars des konings van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal, en weder in zijn land keren, en ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Zo kwam Rabsakee weder en hij vond de koning van Assyrië strijdende tegen Libna, want hij had gehoord dat hij van Lachish vertrokken was. Als hij nu hoorde van Tirhaka, de koning van Kus, zeggen: hij is uitgetogen om tegen u te strijden. Toen hij zulks hoorde, zo zond hij weder boden tot Hiskia, zeggende: zo zult gijlieden spreken tot Hiskia, de koning van Juda, zeggende: laat u uw God niet bedriegen, op de welke gij vertrouwt, zeggende: Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende. En zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken, die mijn vaders verdorven hebben, dezelfde gered als Gozan en Haran en Resef en de kinderen van Eden, die in Telassar waren? Waar is de koning van Hamat en de koning van Arpad en de koning der stad Sepharvaim, Hena en Eva? Als nu Hiskia de brieven uit der boden hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren, en Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad tot de Heren, zeggende: o Heren der Heerscharen, gij God Israëls, die tussen de Gerubs woont, gij zelf, gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heren, neig uw oor en hoor. Heren, doe uw ogen open en zie, en hoor al de woorden van Sanherib, die gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heren, hebben de koningen van Assyrië al de landen mitsgaves derzelfde landerij verwoest, en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen, daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heren onze God, verlos ons uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat gij alleen de Heren zijt. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia om te zeggen: alzo zegt de Heere, de God Israëls, wat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter Sions, veracht u. Zij bespot u. De dochter Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wien hebt gij gehoond en gelasterd, en tegen wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw dienstknechten hebt gij de Heere gehoond en gezegd: ik heb met de menigte mijner wagens beklommen de hoogte der bergen, de zijden van Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen, en zal komen tot zijn uiterste hoogte, in het woud zijn schonenvelds. Ik heb gegraven en de wateren gedronken, en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Heb gij niet gehoord dat ik zo lang tevoren gedaan heb, en dat van oude dagen afgeformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners handeloos. Ze waren verslagen en beschaamd, zij waren als het gras des velds en de groene grasgeutjes, als het hooi der daken en het brandkoren eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten en uw uitgaan en uw inkomen en uw woeden tegen mij. Om uw woeden tegen mij, en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen, en ik zal u doen wederkeren door dien weg door de welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken, dat men in dit jaar wat vanzelf gewassen is, eten zal, en in het tweede jaar wat daarvan weder uitspruit, maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en het zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion, de ijver des Heren der Heerscharen, zal dit doen. Daarom, Zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten, ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg dien hij gekomen is, doordien zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om David mijn knechtswil. Toen voer de engel des Heeren uit en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib de koning van Assyrië en toog heen en keerde weder en het bleef te Nineveh. Het geschiedde nu, als in het huis van Nisroch zijn God zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen, doch zij ontkwamen in het land van Ararat en Esar Haddon zijn zoon werd koning in zijn plaats.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 79, vers 2, 3 en 4. Kostelijk bloed van uw gunst genoten en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, u is voorgelezen Jesaja 36 en 37. En als u dat dan zo gehoord hebt, 10 minuten lang, dan heeft u daar verschillende dingen in gehoord. We hebben gehoord van die Rabsakee, die daar stond te spotten en te snoeven bij de muren van Jeruzalem. Als we het overbrengen naar vandaag de dag, dan zouden we zeggen, een Chinese of een Russische generaal die zich gereed maakte om een oorlog te beginnen. De kranten staan er vol mee. We hebben gehoord van dat machtige Assyrische leger onder leiding van Sanherib. Meer dan 185.000 soldaten, een indrukwekkende hoeveelheid. We laten nu even in het midden hoe je dat precies moet lezen. Maar in ieder geval, een machtig leger ligt daar voor de poorten van Jeruzalem. Ook indrukwekkend. Wat die mannen allemaal kunnen. Ze hebben bijvoorbeeld ruiters. En Sanherib die zegt tegen Hizkia, geef me 2000 ervaren ruiters en ik zal u de paarden geven om die beesten te mennen en te bereiden. Hizkia heeft ze niet eens. We zouden kunnen luisteren naar die drie mannen die staan te luisteren naar Rabsakee. We lezen ze in het slot van hoofdstuk 36. Eliakim, de zoon van Hilkia en Sebna, de schrijver. En Asaf, de kanselier. Mannen van het hof. Belangrijke mannen in Jeruzalem. We kunnen letten op de mannen die op de muur staan en die een bange toekomst tegemoet gaan, want Rabsakee die zegt, ze zullen hun eigen urine moeten drinken en moeten eten. Een bange toekomst. We kunnen ook letten op tal van andere dingen in dit hoofdstuk en toch gemeente en toch. We kijken vaak naar de dingen met een natuurlijk, godsdienstig en aards oog. En dan vallen die 185.000 soldaten op. Dan valt die Rabsakee op. Dan valt er nog wel het een en ander meer op. Als God er nou eens naar kijkt. Die er nou eens naar kijkt. Ja, dan ziet God dat ook allemaal. Dan zien de engelen dat ook. En waar zou God nou verheugd? Waar zou God nou verwonderd over zijn? Wat denkt u? Zullen we daar vanavond een poosje bij stilstaan? Dat de hemel nou verheugd over in deze geschiedenis, die 28 eeuwen geleden plaatsvond, en waarin we iets vinden van de grote heilsgedachte Gods. God had een welbehagen in een kindje in de krib, 2000 jaar geleden. Niemand in Bethlehem keek er naar om, maar de engelen waren er blij mee. God had een welbehagen in een weduwe die een penning in de schatkist deed. God was er blij mee dat de verloren mens terugkeerde. En God heeft met vermaak gekeken naar wat we lezen in het 37e hoofdstuk. Vanaf vers 14 tot en met vers 20 en ik lees u alleen vers 20. Nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. Gemeente, dat is een gelovig gebed, een gebed van Hizkia. We gaan eerst eens stilstaan, wat is nu precies de reden of de aanleiding voor dit gebed? Waarom bidt die man dat nou? In de tweede plaats gaan we er ook op letten, hoe bidt hij in vers 14 tot en met vers 20? En wat is dat nou eigenlijk precies, een gelovig gebed? En in de derde plaats, wat is het antwoord wat God op dat gebed in hoofdstuk 37 geeft? Want u weet, het bidden is vragen. En in de hemel, dat staat ook in het hoofdstuk, woont de levende God die Rabsakee heeft gesmaad. Maar die levende God die geeft antwoord. En dat lezen we hier in het slot van dit hoofdstuk vanaf vers 21. Het gaat over het gebed van Hizkia. Het eigenlijk in Hizkia gaat over, nou ja, die bidt. En die dankende hoge priester. Want daar is Hiskia een schaduw, een voorbeeld van, ook hier, als we hem zien in de tempel, met die brieven. Dan zien we eigenlijk in de verte al staan die persoon van de middelaar. Die bijvoorbeeld aan het kruis, voordat hij gekruisigd werd, heeft gezegd, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Zo zien we Hiskia hier bidden. Naar zijn God, daar is hij een reden voor, daar is een aanleiding toe. Het zijn die brieven die hij heeft meegebracht. En waarvan we lezen in het begin van vers 14. Als nu Hiskia de brieven uit der bodenhand ontvangen en die gelezen. Dat ging hij op in het huis des Heeren. De aanleiding. De inhoud. Wat zegt Hiskia nou eigenlijk tegen God? Hoe bidt hij? En wat is zijn pleitgrond in dat gebed? En tenslotte de beantwoording. Hè? Als je iets vraagt, dan geeft God antwoord. Er staan een paar belangrijke dingen in, ook voor vandaag. Gemeente, ik heb u twee hoofdstukken laten voorlezen. En ik zal eerst even uitleggen hoe die hoofdstukken zijn opgebouwd. Hoofdstuk 36, dat is een hoofdstuk waarin Rabsakee op een brutale, goddeloze, heidense wijze Jeruzalem opeist. En hij Sanherib stuurt daarvoor een belangrijk man uit zijn hofhouding, waarschijnlijk de schenker, de man die dus heel dicht bij de koning was, die ook de taal van de Joden goed machtig was, die stuurt hij naar Jeruzalem, hij is zelf een operatie bezig richting Egypte om daar al die kleine landjes te veroveren. Hij heeft inmiddels het noordelijke rijk, het tienstammenrijk al veroverd, Samaria verwoest. Dus die mannen die daar op de muur staan en die mensen van Israël die weten wat er gaat gebeuren, wat er boven hun hoofd hangt. En dat is een hele donkere toekomst. En dat staat eigenlijk beschreven in hoofdstuk 36 hoe nou Sanherib en Rabsakee Jeruzalem opeist. Alle plaatsen eromheen, zoals Hebron en zo, die zijn al veroverd. En de Assyrische belegeraars, die liggen voor Jeruzalem. Het zal een lang beleg misschien worden. Het speelt in het jaar 700 voor Christus, 701. En niemand weet hoe lang, maar één ding is wel zeker. De Assyriërs zullen niet weggaan voordat ze Jeruzalem veroverd hebben. Stad verwoest, tempel verbrand, enzovoorts. Later bij de Babyloniërs ook gebeurd. Hebben van gezongen in Psalm 79. Vervolgens in hoofdstuk 37. Daar zien we een aantal dingen. In de eerste plaats. Hiskia krijgt die boodschap. Die drie mensen van het hof. Slot van hoofdstuk 36. Eliakim. En Sebna. En Joa. Die komen terug met gescheurde klederen. Bedroefd. Hiskia hoort die ontzettende boodschap van Sanherib. En dan lezen we in hoofdstuk 37 vers 1 tot en met 7. Hoe er een boodschapper gaat naar Jesaja. Zijn naam betekent de Heere red. God is redder. Jehovah is redder. En dan komt er een boodschap van Jesaja. En dan zegt de Heer in hoofdstuk 37 vers 1 tot en met 7 en 6. Hiskia, vrees niet. Kijk maar in vers 6. Wees niet bang. Voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee je met de dienaars van de koning van Assyrië gelasterd hebt. Het is al mooi natuurlijk dat Hiskia niet zegt tegen zijn generaals, wat moeten we nou doen? Of kunnen we nog wat hulp zoeken bij Egypte? Dat hadden ze wel gedaan, maar was op een mislukking uitgelopen. Ze zijn aan zichzelf overgeleefd. Nee, ze zoeken steun en hulp bij God. En dan zegt de hemel, vrees niet. Ja, als de hemel dat nou zegt, dan kun je gaan zitten, hè. Ja, dan komt het allemaal voor elkaar. Hoeft Hiskia zich nergens meer bang om te maken, want Jesaja was in zijn tijd toch al een beroemde en belangrijk profeet. De man Gods, een woord Gods, vrees niet. En dan komt het tweede stukje in hoofdstuk 37, vers 8 tot en met 13. Dan komt er nog een soort laatste poging van Sanherib. Om in ieder geval met woorden die mensen in Jeruzalem, dus die mannen die op de muur staan enzovoort, te overreden om zich dan maar over te geven. Dus in plaats dat het nou makkelijker wordt, wordt het nog moeilijker, want er komt nog een keer zo'n bericht van die koning van Assyrië, van Sanherib. En ondertussen, ja, wat moet Hiskia nou doen? De nood wordt groter. De Heer heeft zijn vrees niet. En dan zien we die koning die de Heer vreesde naar de tempel gaan. Hij heeft een brief van Rabsaké gekregen. Een brief waarin Rabsaké zegt, Hiskia, stop er nou maar mee. Teken de overgave nou maar. En geef je maar over. Die brieven van Sanherib neemt hij mee. En dan zien we hem in vers 14 tot en met vers 20 in de tempel. De plaats waar de offers plaatsvonden. Dan zien we een biddende Hiskia. Dat is eigenlijk de kern van dit hoofdstuk, gemeente. Die biddende Hiskia. Die we daar zien als een type, als een voorbeeld ook van Christus. Evangelie in een verloren wereld. En dan zien we Hiskia dat gebed besluiten. Nu dan, Heere, vers 20. En dan vers 21 tot het einde. Het antwoord van de Heere. Hoe de Heere nu antwoordt. En het antwoord dat de drie leden. God geeft een belofte, een woord. Geeft een teken. En het doet een daad, twee daden zelfs. En dan zullen we in onze derde gedachte wel bij stilstaan. Nou, eerst is, waarom bidt Hiskia? Niet moeilijk meer, hè? Kan een kind begrijpen waarom die man dat nou doet? Want het is heel erg grote nood daar bij Jeruzalem. Daar was natuurlijk al heel lang voor gewaarschuwd. Volk van Israël heeft ook van de profeten iedere keer gehoord, als ze de Heere niet zouden dienen, dan zouden de vijanden komen. En nu ligt die vijand voor Jeruzalem, de Assyriër. Die Assyriër heeft het tienstammenrijk al weggevoerd. Die Assyriër is oppermachtig daar in dat gebied rond Kanaan. En ook die landen over de Jordaan, zoals Moab en zo en Edom, die worden ook achter elkaar veroverd, het Filistijnenland. En zo is Jeruzalem nog een van de steden die nog veroverd moet worden. Een machtige vijand. Egypte, Sanherib zegt, dat is een gebroken rietstaf. Daar hoeven jullie niet op te vertrouwen. Dus alle menselijke hulp is op dit moment niet beschikbaar. En er is dus een buitengewoon grote nood. En zo'n Sanherib, een heiden, die komt met zijn eigen goden. En die pocht en die roemt op zijn eigen goden. We mogen ook wel zeggen, ja, het is ook een man die, ja, een instrument eigenlijk ook van de Satan in zijn geweldsoefening enzovoorts. Nou, dat kunnen we van toen en dat is vandaag natuurlijk niet anders. Door heel de geschiedenis heen. Want we lezen hier een van die grote verlossingsdaden in de Bijbel. De Heer heeft zijn volk uit Egypte verlost, hetzelfde. Egypte, wat Gods volk benauwd. Later in de tijd van de Babylonische ballingschap, Nebukadnezar. We zien het in de tijd van de zondvloed, hoe Noach uit die eerste wereld wordt gered. We zien het bij de omkering van Sodom en Gomorra, hoe Lot uit die steden wordt gered. We zien het elke keer weer, hoe de Heer zijn volk redt uit de grote nood en dood waarin ze zich bevinden. Zo ook bij Hiskia. Zo ook vandaag nog, gemeente. Kijk, willen we nu die gang naar die tempel maken, dan is het vaak nood in ons leven. Nood van vijanden. Nood van machten die wij niet meer kunnen beheersen, waar we ook niet, geen enkel geweer tegen hebben. Dat is zo duidelijk in deze geschiedenis, dat zie je zo duidelijk keer op keer in de Bijbel. Hè? Hoe de Heer zijn volk brengt in nood. Vijanden die oprukken en hoe de Heer een redder in de nood is geweest. Kom, kennen we dat ook in ons persoonlijk leven? Bijvoorbeeld de duivel ons wat wijs probeert te maken. Bijvoorbeeld in onze gezinnen, in onze huizen, op ons werk. Waar kan er een machtige vijand zijn? Waar we geen enkel geweer tegen hebben. Je ziet het hier ook in dit gedeelte. Koning Hiskia heeft geen instrument. Die mannen die hem helpen hebben geen middelen. Het is een hopeloze situatie. Machtige vijand. Tweede plaats. Laten we dat ook even noemen. Die Assyriërs, dat waren geen makkelijke lieden in de zin dat ze zachtjes aandeden. Nee, ze voerden de oordelen uit, de oordelen Gods, de straffende oordelen. En dat ging met grof geweld. Ze hadden Samaria verbrand. Ze hadden ook allerlei steden rondom Jeruzalem afgebroken en verwoest. Mensen gedood. En zo komt dat oordeel van dood, veroordelen, komt steeds dichterbij. Dus die mannen in Jeruzalem, die staan met de dood in de schoenen. Heb je ook wel eens met de dood in de schoenen gestaan? Je komt het keer op keer tegen in de Bijbel. Dat mensen een reis maken door de tijd en aankomen in de eeuwigheid. De vijanden zijn machtig. Het oordeel wat je hier leest in dit hoofdstuk is ingrijpend. En tenslotte die mens, ja, zet ze allemaal maar op een rij. Ja, Jesaja, ook een mensenkind, net als u en ik. Hiskia, een godvruchtige koning. Maar hij kan ook in zichzelf niks doen. Die mensen die je moeten helpen. Je komt hier bij dat hof een groep mensen tegen die ook niet bestand zijn tegen deze Assyrische veroveraar. Sanherib met al zijn manschappen en zijn legerschaar. Gemeente, wat is de aanleiding voor dat ingrijpende gebed? Vers 14 tot en met vers 20. Nou, er is nood. En vinden we dat nou in heel de Bijbel niet terug? Zingen we niet die in de nood uw redder is geweest? Was het in het leven van Bartimeus ook geen nood? Was het in het leven van de Canaanese vrouw nou ook geen nood? Was het in het leven van, ja, zoveel in de Bijbel, de mensen op de Pinksterdag, wat moeten we doen, mannen, broeders, stokbewaarder? En zo wordt het nood in het leven. Kent u dat ook in uw leven? Week van voorbereidingen. Als we nou onszelf spiegelen in Gods wet. Als we nou denken aan die grote aanstaande eeuwigheid. Als we nou denken aan wat we verdiend hebben. Weten we er dan van dat we gezondigd hebben tegen een goeddoende God. En dat we net als daar toen in Jeruzalem het oordeel hebben verdiend. En moeten belijden, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Er is bij ons vandaan geen ontkomen aan. Paulus leert dat in Romeinen 3 vers 19. Als hij dan al die zonden heeft opgesomd. En alles wat buiten Christus is, dat het geen enkele waarde heeft voor God. Dan zegt hij, opdat nou alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Zo'n man vinden we hier. Die niks meer kan. Die niks meer heeft. Alles in zichzelf is kwijtgeraakt. Ook zijn diplomatie met Egypte en met allerlei andere landen. En zijn kennis en zijn kunde. Een koning die in zichzelf niks meer heeft. En gemeente, dat is de Heere nou aangenaam. Want dan komt er een gang, een weg. Naar boven. Naar de troon der genade. Want dat moet u wel onthouden. Dat is ook al bij mijn eerste gedachte. In al die nood en die zorg hebben wij vaak nog oplossingen. Aardse oplossingen. En dat 37e hoofdstuk, dat begint met een goddelijke oplossing. En het geschiedde als de koning Hiskia dat hoorde. Zo scheurde hij zijn klederen. Hij bedekte zich met een zak en hij zond Eljakim de hofmeester recept naar de schrijver tot Jesaja de profeet. Kijk, die man heeft nou God nodig, hè. Zitten er nou mensen in de kerk die God nodig hebben? Die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die door andere mensen niet meer kunnen worden geholpen. Maar die zenden naar de profeet, naar de mond Gods. Die God nodig hebben. Dat was 27 eeuwen geleden net zo. Vandaag niet anders. Maar God is niet veranderd. En wie is dan die God die wonderen doet? Op wonderen horen. Dat is de God van het heiligdom. Dat is de God van de tempel. Dat is de God die woont tussen de cherubs. We gaan erin stilstaan in onze tweede gedachte. Dan zien we die biddende Hiskia en hoe hij daar in die tempel heeft gebeden. Maar eens gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 79 en dan het vijfde vers. 79, 5. Bed van Hiskia, de aanleiding, nu de inhoud. Hiskia bidt. Begint in vers 16 en het stopt in vers 20. En het eerste wat we dan zien in dit stukje in de Bijbel, dat is de opbouw. Eerst is er een aanspraak, net als in het volmaakte gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. O Heere der Heerscharen, Gij God Israëls, die tussen de cherubs woont, Gij zelf, Gij alleen zijt, de God van alle koninkrijken der aarde. Dat is de aanspraak. De tweede plaat, de nood, want dat lezen we in vers 17 en 18 en 19. De woorden van Sanherib, die gekomen is om de levende God te honen. De koning van Assyrië, alle landen enzovoorts hebben verwoest. En hun goden in het vuur geworpen enzovoorts. En dan tenslotte aan het slot, vers 20, de bede. Dus de aanspraak, de nood en het gebed. Nu dan, Heere onze God. En het eerste wat ik dan bij dit gebed hier in de Bijbel onderstreep, en dat moet u onthouden. Heere onze God. Heere onze God. En elke keer als we dat lezen, nu dan Heere onze God, dan gaat het om dat woordje ons in de eerste plaats.
Dat is een persoonlijk woordje, meervoudig, maar wel persoonlijk. En dat zie je nou altijd bij dat ware geloof, dat is persoonlijk. Wat is geloof, dat weet u, dat is dat we de zaligheid en de zaligmaker kennen en op hem vertrouwen. En dat is heel persoonlijk, want vertrouwen dat betekent volgens de Heidelberger niet alleen anderen, maar ook mij. Persoonlijk. En we ontmoeten hier dus een bidder die in de nood gelovig bidt tot zijn God. En wat is dan dat gelovig bidden? Het vertrouwen bidden. En dan gaan we nog eens kijken naar dat gebed van Hiskia. Als je dan zo dat begin leest. O Heere der Heerscharen, Gij God Israël die tussen de cherubs woont. Dan is dat altijd een heel eerbiedig en tegelijk ook ootmoedig gebed. Kijk, je kunt zo praten vanuit de hoogte en vanuit het bezit, wat we allemaal niet kunnen en allemaal niet hebben. En dat zie je bij de man in de tempel, die fariseer, nou dat was een beste man en die stond daar tegen God te vertellen wat hij allemaal kon en weet ik wat allemaal meer. Maar dat is het ware niet, gemeente. Dat is geen gelovig gebed, dat is een ongelovig gebed. Het is niet eens een gebed. Maar hier ontmoeten we een man die eerst eens begint met te zeggen hoe groot God is. En daarmee geeft hij aan hoe klein hij zelf is. En dat moeten we altijd eerst maar onthouden. Hè. Die hoogheid, die grootheid en die heerlijkheid Gods. De Heere der Heerscharen, dus de God van de hemelse legermachten. De God van Israël die dus zijn volk uit Egypte heeft verlost. Die Jacobs naam veranderde in Israël. De God die tussen de cherubs woont. Daar in die tempel boven dat verzoendeksel, we hebben er een poosje geleden eens over gesproken. Daar was die stem, daar was die God, daar was die heerlijkheid des Heeren. Elk jaar ging de hoge priester daar naar binnen. He, dat was de levende God die door Rabsaké was gehoond. Die alleen God is. Van alle koninkrijken der aarde. De almachtige God, de schepper van de hemel en van de aarde. Hiskia kan eigenlijk geen woorden genoeg vinden om zijn God groot te maken. Kijk, Sanherib zit op te scheppen over zijn goden. Die hadden hem de overwinningen gegeven, die hadden hem dit gegeven, de roem, het koningschap en noem allemaal maar op. Maar Hiskia zegt, dat zijn dode goden, die kunt vuur werpen, daar heb je helemaal niks aan. Hij spreekt nu over zijn God en dat is de levende God. Dat is de almachtige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is die God die boven dat verzoendeksel spreekt, de God ook van genade. Het is net alsof je de Heer Jezus het onderwijs hoort geven. Onze Vader die in de hemelen zijt, zijn genade en zijn hoogheid. Zo begint dat gebed. Het geloof is altijd opkomt uit de diepte. Het eigenlijk niet begrijpt. Dat je nog tot die God mag naderen. Zo zien we het begin van dat gebed. Wat hebben de engelen daarna geluisterd? Wat heeft de hemel daarna geluisterd? Een zondig mens zo tot God nadert. Gemeen, dan gebeuren er ook in de hemel dingen. Daar zijn de engelen verblijd over. Daar is God zelf verblijd over. En dan lezen we zijn nood. En dan zien we ook in dat 17e vers hè, dat het ook een gegrond, een levendig gebed is. Wat is het verschil tussen niet levendig? Nou, je hebt ook van die dorre gebeden, weet u wel. Ja, daar zitten we gewoon wat op te zeggen. We zijn 2 minuten later alweer vergeten. Dat komt natuurlijk ook voor. Hè, dan zeg je, ja, ik moet nog even bidden. Voor het eten, na het eten, 's ochtends wakker wordt, nog even bidden. Goede gewoonte moet u onderhouden, maar bidden kunnen we het eigenlijk niet noemen. Hoe is het nou hier bij Hiskia? Nou, kijk maar in vers 17. O Heere, neig uw oor en hoor, uw ogen open. Ja, maar Hiskia, waarom moet je dat nou vragen, man? Je hebt toch net van Jesaja gehoord, vrees niet. Ja, dat heb Hiskia wel gehoord en dat is ook waar. Maar de Heer wil dan dat we hem ook manen op zijn woord. En dat hij hoort uit onze mond dat we hem nodig hebben. Vandaar dat is hier de Heer, wil u alsjeblieft luisteren. Wil u ook uw ogen openen, wil u ook kijken wat hier gebeurt. Ziet u, die man die heeft het niet over theorie en die heeft het niet over allerhande dingen die hem al of niet aangaan of zo. Gaat over de praktijk van toen en nu, wat er speelde in zijn leven. Vandaar een levende gebed. Hebt u woorden van Sanherib wel gehoord? Om de levende God te honen. Daar was hij niet alleen verontwaardigd over. Dat deed hem ook pijn van binnen. Dat nou die Sanherib bestond om zijn God, de schepper van de hemel en de aarde, omlaag te halen. Vandaar dat hij naar die tempel gaat. En dan zegt: Heer, u hebt het toch wel gezien, u hebt het toch gehoord. Dat is toch een aantasting van uw grote naam. En bovendien, stel dat die Sanherib Jeruzalem verwoest, ons volk vermoord, dan kan de Messias niet geboren worden. Dan komen uw beloften niet tot vervulling. Daar is hij al wel meer mee geworsteld. Ook straks als hij ziek was, worstelt hij daar ook weer mee. Want hij heeft nog niet eens een kind. En dan zou de lijn van David stoppen. En toch eenmaal zou die Messias uit het geslacht van David zijn. Vandaar dat Hiskia ook met een levend gebed bidt. En als we dan nog weer eens verder lezen. Dan zien we: waarlijk, Heer, hebben de koningen van Assyrië al de landen en de landerijen verwoest. En hebben hun goden in het vuur geworpen. Dus van al die heidense volken, de Romein. Want het is werk van mensen aan hout, steen enzovoort. Weet u, dat is ook zo'n eerlijk gebed. Eerbiedig gebed. Levend gebed. En ook een eerlijk gebed. En dan is, ja, kijk, Heer, we hebben er zoveel afgehouden. Al die landen om ons heen hebben dat ook. De een die bidt naar Dagon en de ander die bidt Kamos en Baal enzovoort. En dan is het niet zo dat Hiskia zegt, daar hebben wij gelukkig geen last van of zo. Nee, daar heeft Hiskia ook last van natuurlijk. Elk mens heeft er last van afgoderij. En dan zegt, die afgoden die zijn eigenlijk niks. Als je ziet vuur wordt, ze verbranden gewoon. Eerlijk, hè, dat hij dat ook beleidt. En dat hij wijst dat al die dingen waar mensen van nature vertrouwen op stellen, dat dat voor God geen enkele waarde heeft. En dan tenslotte het slot van dat gebed, de bede. Nu dan, Heere, verlos ons. Dat noemde ik al het gelovige gebed. En wat is nou geloof gemeend? Nou, geloof, we weten dat uit de Heidelberg, dat we kennen en vertrouwen, dat richt zich altijd op de belofte, op de heilsbelofte Gods. En geloof is niet in de eerste plaats dat ik iets voel of zo, dat gaat er wel mee samen, het is niet de eerste plaats. Geloof, dat is dat God in het evangelie een heilsboodschap laat brengen. Dat God dat ook in deze wereld gestalte geeft. En dat mijn hart daar nou naar uitgaat en dat ik daar alleen rust in kan vinden. Moet u het nog een keer goed onthouden, hè? Geloof, dat is die gang van de herders naar de kribbe. En staat bij die kribbe de kindje hebben gezien. Geloof, dat is de oude Simeon die in de tempel komt met dat kind in zijn armen neemt en zegt: nu laat, Heer, uw knecht. En geloof, dat is Andreas die Petrus bij de Heer Jezus brengt. En geloof, dat is Abraham die op 75 jaar geleden zijn familie verlaat en naar het beloofde land gaat en daar op 100-jarige leeftijd samen met zijn vrouw een kindje krijgt. En Noach die de ark bouwt, want dat staat in de Hebreeënbrief. En waarom heeft Noach dat nu gedaan? Hij geloofde, hij vertrouwde op God. De mensen, dat moet je niet doen, Noach, dat is zonde van je geld en van je tijd. En sta je er maar, je wordt een beetje voor gek verklaard. Waarom zou je dat nou doen? Omdat God dat heeft gezegd. Ja, maar heeft God het dan niet mis, of is het dan misschien niet een goede God? Hier bij Hiskia weer hetzelfde. Nu dan, o Heere onze God, Heere. En in dat geloof zit ook een pleitgrond, want die pleitgrond, dat is die naam Heere. Gods grote verbondsnaamde, ik zal zijn die ik zijn zal. En wat is nou geloof? Ja, geloof, dat is die bevende zondaar die de toevlucht neemt tot de geopende schouwplaats. Die wordt getrokken door Gods liefde en die komt door Gods genade. En die geen andere grond wenst te kennen in zijn leven dan alleen die grond die God in Sion heeft gelegd. En gemeente, dat is het grootste wat een zondaar ontvangt, het heerlijkste ook. En dat maakt hem nou het kleinst in deze wereld. Je hebt wel eens mensen, ja, maar de Heer Jezus, dan, als je dat te veel doet, dan zou je hoogmoedig worden en zo. En dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Weet u wat de allerootmoedigste en de allerkleinste, de allernederigste mensen op de aarde zijn? Dat zijn de mensen die heel dicht leven bij de Heer Jezus. Die heel dicht leven bij deze zaligmaker. Die met Paulus mogen instemmen. Het leven is met Christus en het sterven is mij gewin. Dat is het allerheerlijkste leven. En weet u wat nou de allergrootste nood is? Het leven ook van Gods kind, dat ze daar vaak zo ver vandaan zijn. En dan gaan we redeneren en dan zeggen we, ja, wel mooi van Jeschia dat hij dat nou allemaal heeft gebeden. Dat het staat in de Bijbel. Dat moet de Heer dan ook maar geven en zo. Maar daar zijn we niet mee geholpen hoor. Gods volk die vraagt naar de beoefening. Dat nou weer eens waar mag zijn. Dus net als met Jeschia, nu dan. Heere onze God, Heere onze God, verlos ons uit zijn hand, uit de hand van de zonde, uit de hand van de Satan, uit de hand van het ongeloof. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen heerst. Dan wordt uw naam verheerlijkt. Dan wordt het rijk van de Satan afgebroken. En dan ontvangt de ziel de zaligheid. Zo was bij Ischia. Zo was bij de herders. En zo is het nou altijd gemeend. Ga de hele Bijbel maar door. Wanneer is een ziel gelukkig en blij. En wanneer ze iets mogen zien van die gekomen zaligmaker. Petrus zegt in een van zijn brieven. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. En als dat nou aanstaande zondag werkelijkheid wordt gemeente. Nou, dan zeggen we met Psalm 68. Het vrome volk van u verheugd. Zal huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgen. Nou, dat is Hiskia's gebed. Nog één ding. Net al gezegd. Een stukje nou lezen. Hè? Dan gaat het hier over een persoon in de Bijbel. Je hebt er meerdere. Mozes een grote gestalte. Samuel. Elia, Elisa, Jesaja en dan Hiskia. Een van die godzalige koningen. En als de Heer Jezus ook gekozen. Ze hebben iets uitgebeeld van de Heer Jezus. Hoe hij nou ook eenmaal als koning zal komen. Wat Hiskia nu hier doet. Hè? Als mens. Zal straks in volle werkelijkheid gestalte krijgen. In die biddende en dankende hoge priester. Want ik zei net al, in het hele hoofdstuk, hier heb God op gelet. Dit is God aangenaam in Christus. En waar heeft God nu in het bijzonder naar geluisterd? Waar was de hemel nu verwonderd over? Lees Johannes 17. Kijk in de hof van Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Luister naar dat kruis van Golgotha. Waar de woorden van de zaligmaker hebben geklonken, niet vergeven te, want ze weten niet wat ze doen. Die biddende hoge priester. Hiskia is er hier een schaduw van. Wat eenmaal volle werkelijkheid zal worden. In de persoon van de middelaar. Ja, wat tot op de dag van vandaag doorgaat, want hij is de rechterhand Gods en hij bidt. En nou nog onze derde gedachte. Vanaf vers 22 tot de slot, daar geeft God antwoord. Bidden, dat is dat we iets vragen aan God. En u weet allemaal wel, als een kind wat aan zijn moeder vraagt, dan krijgt hij antwoord. De Heer Jezus zegt zelfs in de bergrede, je hebt een vader en een kind vraagt aan zijn vader, papa, maak een brood. Nou, dan zou het wel een hele ontaarde vader zijn als die vader hem een steen gaf. Dat doen natuurlijke vaders niet. Nou, zegt hij, zo is het nou ook in het koninkrijk der hemelen. Denkt u nou werkelijk dat mijn vader zijn volk stenen zal geven? Nee. Die dag en nacht tot de beroep. Nee. Dan komt er antwoord. En wat is dan dat antwoord van Hiskia? Dan moet u eens even opletten. Het antwoord van de Heere. Dan lees ik in de eerste plaats, in vers 22 tot 29, hoe de Heere een woord geeft. Iets zegt. Oh, iets zegt. Toen was er natuurlijk nog geen Bijbel, althans nog geen complete Bijbel. Dus Jesaja werd gebruikt om een woord naar Hiskia te brengen. Kijk maar in vers 2. Dit is het woord des Heeren dat hij over hem gesproken heeft. En dan wordt er een woord gesproken. En dan is eigenlijk dat woord, en de inhoud van dat hele woord, is dat de Heere het zal opnemen voor zijn volk. Dat belooft hij. Dat is een belofte. Dat is het. In de tweede plaats, vers 30. En dat zij u een teken. De Heere geeft een beloftewoord. Hij geeft de Hiskia een teken bij. En dat teken is, als straks Sanherib verslagen is, dan zullen de mensen in dat jaar van zijn, dat hij verslagen is, dan zal het koren daar rond Jeruzalem bloeien. Het jaar erop was waarschijnlijk het jubeljaar en zal het weer opnieuw bloeien. En het derde jaar zullen jullie gaan zaaien en zul je van hetzelfde gezaaide eten. Dus de komende twee jaar is de voedselvoorziening gegarandeerd. Beloof God. En die mensen hebben daarna dat beleg 2 jaar lang gegeten op kosten van God. En dat was wat in die tijd door de voedselvoorziening. Want het was natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Hier het brood en zo en het eten. Dat nam een heel groot deel van het leven in beslag. En de Heer, de komende tijd is dat gegarandeerd. Ik zorg voor jullie eten, ik zorg voor jullie drinken. En daaruit zie je dat ik niet alleen iets zeg, maar het ook met een teken onderstreep. En dan tenslotte in het laatste, slot van het hoofdstuk. Dat begint dan in vers 36 tot het einde. Doet God ook 2 daden. In de eerste plaats dat leger van Sanherib. Er vaart een engel uit en er worden 185.000 soldaten gedood. En in de tweede plaats Sanherib zelf, dat is ongeveer ruim 15 jaar later, wordt ook gedood door zijn 2 zonen. Dus die brute man wordt gedood en zijn soldaten eveneens. God maakt er een einde aan. En dat zijn Gods daden. God die de tegenstanders veroordeeld. Nou, dat zijn de 3 dingen. Laten we die 3 dingen nou eens even overdenken. In de eerste plaats die biddende man, Hiskia. Die loopt daar met zijn nood. De hemel hoort. Er was dan het antwoord in de eerste plaats. God belooft. Vanaf vers 21. Jesaja wordt gezonden. En al zo zegt de Heere, de God Israëls. En dan komt dat hele stukje. En gemeente, zo is het vandaag nog niet anders hoor. Hoe antwoordt God nou vandaag? Sommige mensen zeggen, dan heb je briefjes uit de hemel, of dan moet er een speciale man komen, een profeet, en noem allemaal maar op. Echt niet. God heeft een heel boek gegeven, dat is de Bijbel. En nu bindt de Heere zijn kinderen aan zijn woord. En door het verborgen werk van Gods geest doet dat woord kracht. Een belofte woord. Dan gaan we dingen lezen in de Bijbel die we er nooit eerder in gelezen hebben. De Emmausgangers, die hadden natuurlijk ook wel vaak het Oude Testament gehoord, dat begrijpt u. Maar in hoofdstuk 24 van het Lucas-evangelie, daar gaan ze terug en ze weten best wel de moederbelofte. Ze weten ook best wel wat Jacob heeft gezegd op zijn sterrenbed. Alleen ze kunnen er niet bij. Gods geest werkt niet in hun hart. En dan komt de Heer Jezus. Die gaat dat dus uitleggen. En heb je nog nooit gelezen? Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Heb je dan niet gehoord wat Jacob zei op zijn sterfbed? En weet je dan niet wat Mozes zegt in Deuteronomium 18. Een profeet gelijk mij uit uw broederen enzovoorts. En hebben jullie dan nooit van Johannes de Doper gehoord? Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zo vertelt de Heer Jezus het Oude Testament en ondertussen. En dat is het verborgen werk van de Heilige Geest. Begint hun hart te branden. Gemeente, dat is echt hoor. Al Gods kinderen weten daarvan dat op uw nood geschreid deed ik grote wonden. Ze kunnen de plaatsen soms aanwijzen in de Bijbel. En dan gaat die Bijbel openen. Dan staan de dingen in de Bijbel. Die worden zo dierbaar. Die krijgen zo'n diepe inhoud. Je ligt er soms 's nachts van te dromen. Je wordt er 's ochtends zo mee wakker. En dat gaat je levensgang stempelen. Er staat zelfs in de Bijbel. Toen ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. En het was me zoeter dan honing. En dan honingzeem. Het leven op de belofte, op het woord van God. In de tweede plaats een teken. Het staat hier in dit hoofdstuk. Een teken dat ze eten zouden krijgen. Vers 30. Gebeurt dat vandaag nou nog? Natuurlijk gebeurt dat vandaag ook. Gideon kreeg een teken, dat vlies, dat was de ene keer nat, de andere keer droog, enzovoort, u weet het. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament, dat de Heer door middel van een bepaalde gebeurtenis iets wil duidelijk maken. Petrus werd verlost uit de gevangenis, een teken. En zo doet de Heer ook vandaag nog tekenen, echt. Of we tekenen niet allerlei bijzondere dingen in de zin dat we bliksemschichten zien of dat we engelen zien of al dat. Nee, dat niet. En weet u wat wel een teken is? Laat het nou gewoon. Stel, u hebt een moeder, een vader, kindertjes gekregen. En als je kindertjes klein zijn, dan heb je kleine zorgen. Kindertjes groter, dan heb je wat grotere zorgen. En als dat nou recht ligt in je leven, dan worstel je natuurlijk met die kinderen aan de troon der genade. Dan probeer je die kinderen kwijt te raken aan Gods genade, door de Heer u er dan naar omzien. Zou u dan willen doen wat wij niet kunnen? Zou u dan zo'n machteloos mens, ik ben willen verhoren, alsjeblieft. En soms doet de Heer dat onverwachts. Dan begint een jongen of een meisje wat niet aan het verwacht erover te spreken. Papa, mag ik ook mee? Zou dat nu ook voor mij zijn? Dan kan zomaar eens bemoedigend teken zijn. Dat je iets merkt. In het leven van je kind of in het leven van je ouders. Het kan ook zo zijn hè, dat u oude ouders hebt of zo. Of dat u in uw familie of enzovoort. En dat dat allemaal geblokkeerd is en dat je er amper over kunt spreken, komt bij oudere mensen nog wel voor. En dan, ja, dan is vader of moeder en het wordt ouder en ouder. Ze gaan sterven en nooit dat ook over geleerd om daar eens af en toe wat over te zeggen. En dan is dat een gebed. En soms zo onverwachts. Dan kan het zomaar zijn, op uw nood gezet, Heere, het niet alleen belooft, maar ook een teken geeft. Zonder dat we daar nou zelf de hand in hebben. Voelt u, zo kan de Heer op allerlei manieren werken. Het ook nog eens onderstrepen. En bovendien het avondmaal is ook een teken van zijn gunst. De doop is een teken van zijn gunst en dat je daar weer eens de kracht uit ontvangt. En tenslotte doet God ook nog zijn daden. Zijn grote verlossende daden. En dat zien we aan het slot van dit hoofdstuk. Dat nou die machtige soldaten waar iedereen bang voor was. Eén engel in één nacht 185.000. God toont even zijn almacht. En van de ene dag zitten ze bang op de muur. En de volgende dag liggen er allemaal dode soldaten. Is heel het probleem opgelost. En hoeven ze alleen nog maar de buit naar Jeruzalem te halen. En moeten ze zorgen dat die 185.000 mensen worden begraven. En tenslotte die boze Sanherib wordt door zijn eigen kinderen gedood. Gemeente, en dat is ook weer dat de Heere door middel van zijn daden ingrijpt. En dat doet God ook vandaag nog. Dat kunnen straffende daden zijn. Het kunnen ook heilbrengende daden zijn. In een kerk, in een familie. Dat de Heere doet iets van zijn wonderwerk, van zijn genade. Kijk, zo geeft de Heere nu antwoord door zijn woord. Soms onderstreept met een teken. En zeker krijgt dat gestalte in zijn daden. En dat is nou de levende God. Dat is de God die we dienen. Dat is de God waar we aanstaande zondag bij dat avondmaal een poosje stil bij gaan staan. En dan wil ik nog even met een klein toepasselijk woordje eindigen. In de eerste plaats richt ik me dan tot de onbekeerde mens. Week van voorbereiding. Ja, het is jammer dat er wat minder mensen zijn dan de vorige keer. Maar goed, u bent nog onbekeerd. Dat is niet goed. Dat moet zo niet blijven. God wandelt u na met zijn woord. De Heer zegt, zoek mij en leef. Kijk, denkt u nou niet dat het aan Gods kant zit, de problematiek, want daar zit het niet. Daar zat het voor Hiskia niet, daar zit het vandaag niet, daar zit het nou nooit. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus dat moeten we altijd goed onthouden. Aan de andere kant, het is Gods genadewerk als een zondaar stilgezet wordt en tot God komt. Dat is wel zijn werk. Dat leren al Gods kinderen dieper en dieper verstaan in hun leven. Maar zoekt u toch alsjeblieft de Heer. U bent niet een stok en een blok. De Heer spreekt tot u woorden van goed verstand en hij wacht om genadig te zijn. Misschien zegt u, dat is nou de grote worsteling in mijn leven. Nou, dat is fijn, daar ben ik blij om. Maar ik ga u daar niet in zalig spreken. En dat wilt u zelf ook niet als het goed ligt. Je hebt ook mensen waar het niet goed ligt en die zeggen dan, ja, ik heb toch al dit en ik heb toch al dat en ik heb toch al dat. Ja, het is nog wel niet zo ver, maar ik heb toch al wel wat. Gemeente, een mens buiten Christus heeft niks. En daar komt hij gedurig achter. Dat hij zo niet God kan ontmoeten. En hij wordt alleen maar armer. Hij wordt alleen maar kleiner. En het wonder van genade zal zo onnoemelijk groot zijn. Dat hij het niet kan begrijpen. Dat God er zo in wil opzien. Ik hoop dat er zo ook veel zitten in de kerk. En dan wil ik u twee dingen zeggen. Hè. Vergeet nooit dat die koning gewillig is. Voor onwillig. En vergeet nooit dat die koning almachtig is. Voor machteloos. Voor zijn gewillig en zijn almacht zullen we nooit genoeg kunnen waarderen. En overdenken. Hij is ook een goede koning. En heeft zijn doorboorde handen op. En het is hem aangenaam. Als de geroepenen komen. En tenslotte, allen die de Heer Jezus door een ware geloof kennen. U weet, het geloof dat heeft in de Bijbel verschillende benamingen. Soms wordt dat vergeleken met een aannemen, soms met een komen, soms met een zien, soms met een horen. He, dat zijn allemaal andere woorden die de Bijbel gebruikt voor het geloven. Hoort en uw ziel zal leven. Gelooft en uw ziel zal leven. Of komt herwaarts tot mij. Of zie het lam Gods. Andere woorden voor geloof. Waarom gebruikt de Bijbel al die verschillende woorden? Om de verschillende manieren, de verschillende uitingen van het geloof duidelijk te maken. Sommigen hebben er iets van gezien. Net als de herders in de kribben. Hebben een kindje gezien. Ach, dat zijn ze nooit meer vergeten. Nee, echt niet. Dat Vergeet je nooit meer. Anderen hebben iets van die koning gehoord. Weer anderen hebben iets van die koning omhelst. En dat is nog allemaal een klein beetje verschillend. Want kijk, de Heilige Geest doet dat bij elk kind van God weer anders. En je hebt mensen die zeggen, het moet zus, zus, zo, zo. En die weten precies hoe het moet. Maar dat doet de Heere niet. Echt niet. God doet het op zijn manier. Natuurlijk, wel ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is helder. Maar gemeente, we kunnen God nooit narekenen. Er blijft altijd een verrassende God. Hè. Dat is voor Hiskia zo. En dat is vandaag nog zo. Hè. Hij komt springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Nu dan. Heere onze God. Verlos ons. Uit zijn hand. Heb u een mooi zinnetje voor het gebed voor vanavond. Vorige keer hadden we. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Vanavond hebben we nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn hand. Amen. Slotzang gemeente Psalm 79, het laatste vers, zo zullen wij de schapen uwer weiden, wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.